Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Rap Podcast van woensdag 18 oktober. Ik ben Floris en ik zit hier aan tafel met Erwin.
Hey.
Tony die is helaas nog ziek. Beterschap, Tony.
Ja, jij klinkt ook een beetje snotterig.
Ja, het is een stevige verkoudheid.
Dan moet je er even uitleggen hoe ik die podcast eigenlijk opneem als ik hem helemaal in mijn eentje moet.
Ja, ik leg het straks even uit. Misschien volgende week een solo podcast van Erwin. Maar vandaag beginnen we met iets nieuws in Nederland. WhatsApp kanalen. Wij zijn ook een kanaal gestart en daar vertellen we je zo van alles over. Verder vandaag een hoop technieuws van de afgelopen week. Van een AI-manifest tot Vermove en van Microsoft tot NPO Start.
Zo.
Ja, we gaan beginnen. Ja, we gaan iets nieuws doen bij Bright. WhatsApp kanalen. Dat is een nieuwe functie van de populaire messaging app die net actief is geworden in Nederland.
Ja helemaal brand new man. Ja. Je vindt de functie onder de updates tab in de app dus dan. Hè? En met kanalen kunnen organisaties en bekende mensen en later trouwens ook iedereen, maar updates naar hun volgers sturen. He, dat kunnen tekstberichten zijn, maar ook video's, afbeeldingen, documenten. Ja. Je kan ook een poll doen. En er komen dan ook nog weer in een later stadium zelfs voice notes bij. Alsof wie zit daar op te wachten. Ja. Maar goed, stickers, wel leuk. En dan kun je bijvoorbeeld ook bepaalde berichten vastzetten.
Ja. Ja. Erik Bouwman zit op voice notes te wachten. Ja. Dat weten luisteraar waarschijnlijk niet. Maar als wij WhatsAppen met Erik Bouwman, dan is dat vanuit ons uit een geschreven bericht. En Erik die reageert enkel
die doet
en
alleen. Aan.
Nee, ja. Die spreekt.
Ja. Maar goed, ja, vol van vernieuwing als we zijn bij Bright. Zijn wij natuurlijk ook zo'n kanaal gestart.
Tuurlijk.
En we zullen daar onze volgers trakteren op brekend nieuws. Maar ook dingen als de tech tip van de dag. En uiteraard onze video's. Let wel, we gaan er geen veredelde RSS-feed van maken.
Nee.
Met elk nieuwtje op de site.
Ja, want als je dat wil, dan kan dat al op die manieren natuurlijk.
Ja, nee. Dus daar zijn die kanalen niet per se voor gemaakt. Dus dat gaan we zeker niet doen. En we willen het ook ietsje amicaler aanpakken, iets gezelliger. Ja. En zullen vooral ook wijzen op de krent in de pap. En dat is misschien soms ook iets buiten Bright.
Ja.
Beloofd, we gaan je niet plat bombarderen.
Het moet wel leuk blijven.
Ja, we zien het een beetje meer als een soort bijna secret back channel met onze trouwste volgers.
Ja, en het is uiteindelijk heeft dat kanaal of dat tapje in WhatsApp dan zin, want de updates was een soort van WhatsApp story-achtig idee volgens mij.
Ja, status ook. Hè?
Ja, staat. Ja,
staat er nog steeds wel trouwens.
Het is heel verwarrend. Je hebt al die tapjes onderin WhatsApp en op de iPhone in ieder geval zit je altijd op het ene laatste tapje.
Chats.
Ja, en alle andere dingen denk je van waarom zit dat hier eigenlijk?
Ja.
Ik druk daar nooit op, alleen per ongeluk en dan raak je in paniek. Laatst een kennis had, een arts, en die had per ongeluk in zijn status iets van een patiënt gedeeld, weet je al. Binnen een minuut toevallig gezien en die vent gebeld. Maar dat kan zomaar gebeuren natuurlijk. Het is ook heel dom eigenlijk dat we zo op WhatsApp rekenen voor onze serieuze messaging ook. Het is eigenlijk helemaal geen...
Ja.
Nou, wat dat betreft geen openbare kant moeten hebben.
Je hebt ook mensen die natuurlijk, bedrijven die er een helpdesk voeren.
Ja. Ja, dus het is een beetje vreemd. Maar dit is wel, dit vind ik leuk. Dit is een gebruik van WhatsApp wat past bij de vorm van WhatsApp.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk diverse, WhatsApp wordt toch altijd gerekend tot de social media apps. Ik vind het eigenlijk een beetje raar, maar goed, vooruit. En we zien natuurlijk bij veel andere apps, Instagram bijvoorbeeld, die experimenteren altijd met allerlei functies. Niet altijd even welkom of succesvol. Maar nee. Ik vind deze ook wel passen, ja.
Ja, en denk je dat mensen niet al worden bedolven in WhatsApp? Want dat is natuurlijk het ding. Je zit al in 100.000 chatgroepen, in normale chats en 1-op-1. En
Ja, nou ja, ik hoor je. Ik zit daar ook. Ik heb heel wat groepjes op mute staan. En dat is het grappige van die kanalen nu. Die staan standaard op mute. Hè? Dus opgedempt. Dus daar krijg je dan geen notificaties van.
Dus je kan best wel veilig straks dan je op ons abonneren en nog een paar van die kanalen. En dan krijg je niet om de haverklap.
Nee, precies. Het kan wel als je het wil. Hè? Dus jij moet het zelf proactief unmuten.
Ja,
maar standaard staat het op mute. Best netjes toch?
Ja, kun je wel eens even aankijken of je vindt dat de frequentie past bij unmute.
Ja.
Moet je zelf even zien, ja. En wat betekent het voor mensen die Bright al volgen?
Nou ja, kijk, in beginsel streven we ernaar hè, dat iedereen ons kan volgen waar men dat het liefst doet. Hè, dus waar een bepaalde app die mensen veel gebruiken, Instagram bijvoorbeeld. Nou, daar zijn we dus dan ook. Maar aan de andere kant, weet je, ons team is ook weer niet heel groot. Dus we moeten ook een beetje kiezen.
Uh-huh.
En nou ja, kijk, het thuisstation is en blijft natuurlijk Bright.nl. En daar kun je trouwens spoedig ook weer gaan reageren op artikelen. Ja. Daarnaast hebben we ook de Bright nieuwsbrief. Die wordt eindelijk weer verstuurd. En als je die ook wil ontvangen, het inschrijfformulier komt op korte termijn online.
Ja, nog heel even een beetje aan. Ja. Ook dat de titel, dat we de titel elke dag anders kunnen doen. Nu krijg je elke dag dezelfde onderwerplijn, wat ook aan gewerkt.
Ja, het is je zou denken, hoe ingewikkeld is het? Nou, blijkbaar toch best wel ingewikkeld.
Ja.
We gebruiken geen MailChimp, kan ik in ieder geval verklappen. Maar een ander systeem. En dat is wat weer barstiger. We leggen op dit moment ook de laatste hand aan de nieuwe Bright app. Hey.
Ja,
heb ik wel zin in hoor. Maar goed, wordt erg leuk. Hoor je binnenkort weer meer over. En we blijven natuurlijk ook actief op YouTube, Facebook en Instagram. Over X... voorheen Twitter. Ja, als ik eerlijk ben, twijfelen we wel.
Ja.
Ik bedoel, we zijn er al bij vanaf het begin, 2007. Maar we vinden het gewoon niet zo heel leuk meer onder Musk.
Nee, het werkt ook niet. Weet je, ik ben persoonlijk ook al niet meer op Twitter. Die berichtjes moet je inmiddels ook handmatig plaatsen. Want dat kon eerst gewoon automatisch. Maar hij wil inmiddels geld hebben voor dat automatische stukje. Ja, dus dan doen we het maar handmatig. Maar wat levert dat nou op? Ik las laatst ook een artikel van de Amerikaanse NPR, grote omroep daar. Die is gestopt met Twitter, uit principe gewoon. En die zeggen, het heeft misschien 0,5% aan verkeer gekost. Verwaarloosbaar. Ja, en het is gewoon de hele toon is omgeslagen. Je merkt het zelf ook. Als je gewoon kijkt, als je er nu iets op Twitter zet, dan krijg je nauwelijks interactie. Tenzij je zo'n abonnement neemt voor 8 euro per maand. Ja, ik vind dat ook niet waard.
Nee. Nee, dus best kans dat we daar misschien zelfs wel stoppen. Een plek waar we waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk wel mee stoppen. Want we hebben ook nog een Discord server. Die is ook relatief klein. Wat ik al zei, we moeten kiezen. Ja. En dan gaat Discord waarschijnlijk sneuvelen. Maar goed, dus wel nieuw erbij. Het Bright WhatsApp kanaal. En de logica ligt ik voor de hand. WhatsApp is gewoon erg populair.
Ja.
Wereldwijd 2 miljard gebruikers. Maar vergis je niet, ook in Nederland 10 miljoen dagelijkse gebruikers. Hè?
Ja, niet normaal toch?
Dus het ligt voor de hand om daaraan mee te doen van meet af aan.
Precies. En als het goed is, zijn we op het moment dat je dit hoort een geverifieerd kanaal. Dan kun je ons makkelijk terugvinden in de index van WhatsApp. Je vindt de directe link naar ons kanaal ook in de show notes en uiteraard op bright.nl. Ja, gaan we verder met ander nieuws van de afgelopen week. Beginnen we met een opvallend manifest van tech-miljardair Marc Andreessen.
Netscape, toch?
Ja, hij werd bekend als oprichter van Netscape. Het is een van de eerste populaire browsers. Om het terug te grijpen op de aflevering van vorige week. Hij bleef daarna investeren in Silicon Valley. En hij is nu 1,7 miljard dollar waard.
Netjes.
En nu gaat zijn interesse uit naar kunstmatige intelligentie. En Andreessen die beklaagt zich over alle negativiteit, angst en strenge regelgeving rond AI. In de manifest roept de miljardair op tot optimisme. Het Techno-Optimist Manifesto. Is ook een beweging die al langer bestaat, techno-optimisten. Hij heeft een fors artikel geschreven, 5200 woorden, waarin hij uitlegt waarom hij al in op AI gaat. Hij ziet kunstmatige intelligentie als het volgende hoofdstuk in de menselijke rol bovenaan de voedselketen.
Zo.
Ja, echt grote woorden. Bijna religieus spreekt hij over AI. 113 keer staat de tekst, wij geloven in het manifest. We believe.
Huh.
En hij gelooft onder meer dat AI levens kan redden. En dus, kort door de bocht, zegt hij... Dus als je regels of levens kan redden... Dus als je regels oplegt aan AI... dan is dat hetzelfde als moord.
Wauw.
Misschien, ja, wat vind jij daarvan? Een beetje kort door de bocht misschien?
Nou ja, ja, nee, ja, ontzettend kort door de bocht. Kijk, hij zit inderdaad in dat kamp. En ze noemen zich optimisten. Maar het zijn er meer eigenlijk types van... joh, laat ons lekker onze miljarden verdienen... en leg ons geen regeltjes op. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Als ik dan daar wat, wat cynisch over mag zijn... dat doen we niet vaak bij Bright, maar...
Nee.
Ik denk dat de waarheid meer een beetje in het midden ligt. Ik denk dat het heel gepast is om heel secuur... naar de ontwikkelingen rond de AI te kijken. Daar, weet je, collectief en ja, als maatschappij... bijna ook afspraken over te maken.
Tuurlijk. Dat je in ieder geval
we moeten ook de kind niet met het badwater weggooien. Zeker, nee. Zeker niet. Maar...
Ja, als je ook nagaat hoe kort we er pas over hebben... eind november vorig jaar... ging ChatGPT pas open voor iedereen.
Ja, niet normaal.
Dus het is nog geen jaar een werkelijkheid.
Ja.
Daarvoor was het op geen enkele manier interessant om het over te hebben... want dan leek het toekomstmuziek.
Nou, nu dat, is het er. Het zat natuurlijk overal in verwerkt, weet je... in de camera, ja, van je smartphone enzovoort. Maar dat generatieve AI... Ja, ja,
dat concrete, dat je zelf als dat de gemiddelde mens het gevoel heeft... van ik ben nu met AI dingen aan het maken. Dat is echt heel nieuw.
Ja.
En er zijn ook wel genoeg mensen die zeggen van... wees daar voorzichtig mee. Zelfs Elon Musk, zelfs Sam Altman van OpenAI... die zeggen van nou... doe maar wel regels. Dan weten wij tenminste, dan hebben we ook een kader. En inderdaad tegenstanders die zeggen van... nou, doe maar geen regels. Want dat is slecht voor de innovatie en zo. Ja, zou dat echt zo zijn?
Nou ja, dat zijn een beetje de uiterste standpunten, zou, ja, ik zeggen. En wat ik al zei, ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Dit is wel echt... ja, dit is echt het perspectief helemaal aan het ene eind, uiteinde van het spectrum.
Ja, het libertarische...
Libertijns, libertaar, ja, wat is het? Ja,
ja, ik moet aan die game Bioshock denken.
He, zo van, wij super techies staan ons niet in de weg.
Ja.
Dat zeggen ze eigenlijk.
Heb jij Bioshock gespeeld?
Nee.
Het is ook zo'n game en die gaat dan over... een beetje gebaseerd op Ayn Rand ook, die boeken. Die gaat er dan over dat alle grote geesten van de wereld... die hebben gezegd van, nou, ook al die regels en belasting betalen en nou, gedoe.
Wij gaan eigenlijk, hè?
Ja, wij gaan in de zee wonen. En daar gaat Bioshock nu over. Die zijn in de zee gaan wonen. En die hebben daar eigenlijk alle maatschappelijke regels losgelaten. En dan kom jij daar natuurlijk aan. En dan is natuurlijk geïmplodeerd uiteindelijk. Dat werkt niet. Want iedereen ging drugs gebruiken en rare uitvindingen doen. En nou ja, dat gaat dan mis. Maar dat doet mij dit ook aan denken. Dat je denkt inderdaad van ja, ik snap hoe jij erin staat. Hij zegt ook die Andreessen van ja, dat gedoe over dat het banen kost. Is maar gezeur, ja. Als je 1,7 miljard tot je beschikking hebt.
Ik zou er in beginsel eigenlijk veel meer voor zijn als AI een soort nutsvoorziening wordt. Ja, als het dus een innovatie is die voor iedereen werkt.
Ja.
En niet een soort nieuw speeltje in de handen van een paar big tech dudes. Waar zij dan vervolgens weer miljarden aan verdienen.
Ja, want zij zien
dat is ook wat er nu aan het gebeuren is in de markt.
Ja, precies. En hij zet dit neer als een win-win situatie. Eigenlijk, of althans, dat is wat ik eruit aflees. Hij ziet het ook als een winst voor de volledige mensheid.
Maar ik denk dat zijn win in hoofdletters staat en die van ons een kleine, zeg maar.
Ja, precies. Hij denkt, het is een mooie bijvangst als ik er nog een paar miljard kan bijschrijven.
Nou ja, en nou ja, het is kijk, de mannen heus het, die heeft wel wat gepresteerd in het verleden.
Absoluut.
En... ik ben in het begin zo ook altijd optimistisch ingesteld. Maar ja, nee. In dit geval zeg ik, dan pas ik.
Ja.
En ga ik niet mee in dit...
niet ongeremd in ieder riedeltje. Geval. Want hij zegt, het is een simpelweg de onvermijdelijke volgende stap... in een reeks oplossingen die de mens al bedacht heeft voor problemen. Hij zegt van ja, als er iets is, weet je waar wij floreren als er problemen zijn. Als het regent, dan bouwen we een huis.
Ik vind het bijna op het taaltechnisch niveau vind ik het wel interessant. Weet je, de retoriek die hij eigenlijk gebruikt.
Ja, het is van een grandeur.
Het wordt een mooi schoolvoorbeeld, denk ik, voor studenten semantiek en zo.
Het is wel een punt natuurlijk. Het zal ook best de volgende stap zijn. Maar ja, wat we steeds zeggen, het kan het geen kwaad om daar... een beetje terughoudend in te zijn. Misschien zijn we dan 5 jaar later op het punt waar hij het over heeft.
Ja, ja het, kijk, geen wetten, dat betekent dus ook ongecontroleerd in dit geval. Ja. Dat lijkt me gewoon heel onverstandig.
Ja, nou, zijn we het over eens. Dan heel iets anders. NPO Start krijgt een nieuwe site en app vanaf volgende week al. Je kan de nieuwe site nu al zien op nieuwestart.npo.nl. De vorm is nieuw. Het is wat overzichtelijker en simpeler met kaartjes voor de series en programma's en gids en live samengevoegd. Allemaal een stuk logischer. De zoekfunctie is verbeterd. Dat is ook fijn. Ik weet niet of je wel eens hebt gezocht op NPO Start. Daar kwam gewoon random dingen kwamen bovenaan. Dus als je gewoon iets intypte, dan kwam er gewoon een dingetje van, nou, dan zocht je bijvoorbeeld een aflevering van vorige avond. Je wist waar die over ging. Typte je het in. Kreeg gewoon een aflevering van Zembla uit 1995. Dat is nu verbeterd. Krijg je eerst bovenaan programma's los. En daarna krijg je losse afleveringen van dingen. Ook een beetje gesorteerd. Dus dat is allemaal overzichtelijker. En misschien wel het belangrijkste. De speler is vernieuwd.
Ah, en?
Ja, de video zou nu dus sneller moeten starten. Minder moeten haperen. En beter moeten onthouden waar je precies gebleven bent.
Oh. Oh, prettig.
Ja. Ik vind het er wel vrij uit.
Ja, want ik bedoel, ja, hij was niet stuk of zo, maar
nee.
Hij voelde wel een beetje ouderwets bijna inmiddels, hè?
Mm-hmm. Ja. Ja, vooral met die haperingen, weet je wel. Het is inderdaad, was een. Het kon bijvoorbeeld gebeuren dat je de gratis versie gebruikte, twee ster reclames keek en dat dan de video niet begon.
Ja.
Ja.
Ja, of het duurde een volle minuut voordat hij op de juiste resolutie aanvloepte, zeg maar.
Zo, ja. Nou, dat voelt nu, ik heb een beetje rondgeklikt, dat voelt nu inderdaad een stuk vlotter allemaal. Dat gaat goed. Die site die is er dus volgende week al, kan je nu al bekijken.
Het heet nog steeds wel gewoon Start.
Ja, dus nu op nieuwestart.npo.nl en straks gewoon op npostart.nl. Vanaf maandag, dan staat hij op npostart.nl gewoon. Dat is nu nog de oude site. Komende tijd komen ook de, volgens mij komende week al, komen de mobiele apps en daarna de tv-apps. En dit geldt dus natuurlijk ook voor NPO Plus. Dat is de betaalde versie zonder reclame, betere beeldkwaliteit. Langer terugkijken. Ik
heb toch al een paar keer al gehad, weet je nog, Maarten vorige week hier. Ja. 1985 was zijn tip, hè, over de bende van Nijvel.
Ja.
En ik denk, oh ja, verdomd, die had ik toen eigenlijk ook al willen kijken, vergeten weer. En ik denk, verdomme, ja, die ga ik even kijken. Ja, NPO Plus. Ja, jezus.
Ja.
Dat gaat, voor mij was dat termijn best wel ingekort.
Ja, dat kan best, ja.
Het lijkt dat dan zo.
Nou, moet ik ook zeggen, 2,95 vind ik net bedrag hoor, voor NPO Plus.
Nou, ik heb NLZ, dan heb je trouwens toch al.
Het zit erin, ja.
Ja, hè?
Daar zit NPO Plus bij in.
Maar dan kan ik het alleen opzoeken via NLZ. Ja, okay.
Ja, dan moet je in NLZ.
Ja, ik kom niet zo heel vaak meer.
Wat ik niet, dat antwoord moet ik je verschuldigd blijven. Ik weet niet of de player van NLZ ook baat heeft bij deze vernieuwing van NPO Start. Dat weet ik niet.
Nou, anders komen we daar volgende week op terug. Ja,
gaan we nog even achteraan. Ja, dan gadgets. Een kleintje.
Ja.
Nieuwe Apple Pencil.
Ja, geen. En het is geen. Ja, of het is geen vernieuwde dus.
Nee.
Maar ze hebben er eentje bijgeprikt, zeg maar. Je kunt nou kiezen uit 3 Apple Pencils. Dus de eerste generatie, hè, die je zo gek moest opladen met die Lightning uit zijn kont.
Ja, die moest je in je iPad steken. Ja. Heel eng.
Oh man, wat een ding. Dan de tweede generatie, die is erg fijn.
Ja.
En nu dus, ja, het is niet echt een derde generatie, maar hij is wel USB-C.
Ja. Ja, als je op de site van Apple kijkt, dan staat er ook gewoon Apple Pencil tussen haakjes eerste generatie, tussen haakjes tweede generatie en tussen haakjes USB-C. En dat is ook het kenmerkende onderdeel. Hij heeft dus USB-C. Hij heeft ook een dopje aan het uiteinde, net als die eerste generatie, maar dat zit niet los.
Nee, dus die raak je ook niet zo snel kwijt.
Een schuifje en dat doe je open en dan zit er gewoon een normale USB-C poort in.
Ja.
Daar steek je gewoon het snoer van je iPad in als die pencil leeg is. En dan laat hij in een paar minuten weer op. Waarschijnlijk
wat. Ja, en dat is dus een belangrijk onderscheid met die tweede generatie pencil.
Ja.
Want ze zijn beide, die nieuwe en die tweede generatie, kun je bijna zijn magnetisch aan je iPad te bevestigen.
Ja.
Alleen die tweede generatie, die laat dan ook op.
Ja.
Maar de USB-C niet. Nee. Hè? Maar goed, dat is ook de reden waarom die nieuwe, die USB-C versie dus, het is ook de goedkoopste van de drie.
Ja, 95 euro maar.
Precies. En dan even nog voor de volledigheid. Generatie 1 is 119. Generatie 249.
Ja.
Dus ja, die kan het meest, maar is ook het duurst.
Ja, en die generatie 2, die kan je dus ook pairen als je hem aan je iPad klikt. Dus als je bijvoorbeeld meerdere iPads hebt, dan kun je heel makkelijk gewoon zeggen van, oh, ik wil nu dit pencil met deze iPad gebruiken. Of je hebt maar één pencil. En meer, nou, je kan heel makkelijk pairen. Deze moet je pairen, die USB-C, via USB-C. Dus dan moet je gewoon het laatste snoertje even aansluiten op je iPad, aansluiten op je pencil en dan is hij gepaard. En een ander groot verschil is dat hij geen drukgevoeligheid heeft.
Nee.
Dus die vorige twee Apple Pencils hebben wel drukgevoeligheid. Het is leuk als je tekent, want dan, nou ja, hoe harder je drukt, of ja, je kan echt schaduwen en meer tekentechnieken. Dit is, lijkt of althans iets meer gericht op notities maken. Even met je hand.
Ja, iets, nou, ja, ik heb zelfs een heuse briefing gehad over deze nieuwe pencil.
Kijk aan, ja.
Van Apple. En daar zoomden ze ook een beetje op in. Hè? Dus kijk, je hebt die tweede generatie pencil. Die is vooral populair echt onder professionals. Vaak ook mensen met een iPad Pro bijvoorbeeld.
Ja.
Echt ook om te tekenen en te schetsen. Maar ze merkten dat die Apple Pencil 1, althans, dat zeiden, zo vertelden ze het, dat dat nog steeds wel populair is. En dan vooral onder, zeg maar, gebruikers van gewone iPads.
Ja.
En dan ook dikwijls, bijvoorbeeld nog in het bijzonder ook de iPad Mini, vaak in het, wat je zegt, als notitieblok.
Ja.
Ja.
Ja, want er zit ook zo'n functie op dat je gewoon je handschrift wordt omgezet naar net de tekst en ja, zo. Ja,
precies.
Ja.
Hij voelt
een simpel tekening als iemand maken. Ja.
Hij lijkt meer op de Gen 2, maar hij voelt meer als een opvolger of een variant van de Gen 1.
Ja. Ja, ook dat dubbel tikken ontbreekt bijvoorbeeld.
Ja.
Zo'n mooie, Apple heeft zo'n mooi lijstje met wat je nou precies per welke pencil krijgt.
Ja, zullen we even linken.
Ja, ik vind het, heb ik ook in het artikel inderdaad op onze site gezet. Ik vind het, ja, dit voelt wel als een logische tussenkomst. Maar binnenkort dan zullen ze die eerste ook wel gewoon laten vallen.
Nou ja, dat is de enige met Lightning. Ja, ja. Ik ben wel een fan van die Gen 2. Dat werkt het fijnst.
Ja.
Opladen hoeven we niet over na te denken.
Nee, precies.
Wat een genot, dat ding.
Ja. Ja, tijd voor het hoorspel.
Oeh.
Dat is het geluid van de vorige aflevering.
Ja. In de supermarkt?
Nee. Geen goede antwoorden deze keer. En dat vinden we stiekem wel leuk. Want dan hebben we een moeilijk geluid.
Er was ook geen hint, hè, wat ik net zei, trouwens.
Nee, er was geen hint. Ik heb wel een hint.
Oh, ja.
We horen een gloednieuwe gadget. En je moet een beetje slim zijn om het te ontdekken.
Aha, cryptisch.
Ja. We luisteren nog een keer. Ja, denk je dat je weet wat dit is? Mail dan naar podcast@bright.nl. Onder de winnaars verloten we dat bekende Bright T-shirt. Ja, sinds een tijdje maken we ook shorts op ons YouTube-kanaal. Daar hebben we het laatst over gehad in de podcast.
Ja, die staan trouwens ook op Instagram.
Precies.
Ja.
De aanwezigheid blijft een ergernis voor sommige van onze kijkers, maar de vorm die vinden wij wel leuk. Zeker voor dingen waar we geen langere video aan wijden. Dus het is toch wel leuk om er in een korte video op in te gaan. Ja, had zo'n onderwerp, Erwin, Spotify op de HomePod.
Ja, ja, dat kwam natuurlijk heel kort aan bod in mijn video toen de feature werd aangekondigd. Maar ja, inmiddels werkt het. iOS 17 is verschenen. Ook die HomePods zijn allemaal geüpdate. Ik vind het echt wel geinig. Want Spotify op de HomePod laten afspelen, dat kon eigenlijk. Ja, aanvankelijk kon het helemaal niet.
Mm.
Toen bracht Apple iets uit waarmee Spotify het wel had kunnen doen als ze willen. Maar dat hebben ze niet gedaan.
Ja. Nog steeds vreemd.
En dus heeft nu Apple eigenlijk een omweg bedacht.
Ja.
Ik vind hem erg goed. Ik vind het een erg goede bak. Want wat gebeurt er nou? Ja, dus kijk, way back in het begin van de HomePod, dat werkt alleen met Apple Music.
Ja.
Nou, iedereen altijd van boe.
En AirPlay handmatig.
Ja. Toen in, 3 jaar geleden nu, 2020, brachten ze een API uit.
Uh-huh.
Voor de HomePod, of nou, voor Siri op de HomePod eigenlijk. En nou, daar konden dan appmakers, zoals Spotify, maar ook Pandora en andere, allerlei audio-apps eigenlijk, konden dat in hun app bouwen. En dan kon je via Siri op de HomePod kon je die app aanspreken. Of tegen Siri zeggen
rechtstreeks.
Speel dat of dat af op die app.
Want dat is het leuke van de HomePod, net als een Sonos bijvoorbeeld. die speelt zelf de muziek af. Dus
ja.
In plaats van dat jouw telefoon een tussenstation is, kan hij zelf
ja.
de muziek streamen. Zodat als jij op je telefoon ondertussen iets kijkt, komt dat niet ineens uit de speakers. Nee, probleem precies. Ken je wel. Ja.
Maar goed, Spotify had het dus niet in zijn app verwerkt. En nu heeft Apple als een soort hack bijna een omweg bedacht. En wat gebeurt er dan? Dus je kunt niet tegen je speakers, tegen je HomePod zeggen, piep piep, Siri, speel André Hazes af op Spotify.
Ja.
En dat werkt.
Ja.
Maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk? De HomePod schakelt je iPhone in.
Ja.
En die laat hij het opzoeken. In de Spotify-app op ja. je iPhone. En die stuurt het via AirPlay terug.
Ja, want je kon al wel, dat heeft Spotify namelijk wel ondersteund, dat je met Siri kan praten.
Ja.
En omdat die koppeling erin zit, kan Apple de extra koppeling maken.
Ik vraag me toch echt wel af, toen Apple dit aankondigde, want ze hebben dat toen ook soort ja. expliciet gedaan, wat de reactie was op de burelen ja. van Spotify in Stockholm.
Ja, want Spotify heeft echt besloten om een soort van vete met Apple te beginnen.
Ja, die liggen al jaren overhoop met elkaar.
Ja, want het deel van die vete is dat ze die 30% moeten betalen in de App Store. Dat ja. vindt Spotify oneerlijk. Maar zij klaagden dus, een ander deel van die vete was... een Apple die...
We kunnen nergens bij.
Ja, Apple trekt zichzelf voor door... weet je wel, alles dicht te timmeren. HomePod, Apple Watch en zo. Nou, dat is allemaal open gegaan.
Ja.
En wat schetste ook ieders verbazing. Spotify stond vooraan om te klagen dat ze er niet bij konden. Konden ze erbij, doen ze er niks mee.
Nee.
Die Apple Watch hebben we enorm lang op moeten wachten tot daar een Spotify-app voor uitkwam. En dit wordt nog steeds niet ondersteund. Terwijl dat volgens mij toch eigenlijk gewoon een middag programmeren is voor één iemand. En dan werkt het wel.
Of een dag, whatever. Ja. Maar ja, fix het.
Klinkt niet moeilijk, nee. Nee. Er bestaat een API, koppelt die dingen even. Nou ja, het kan nu toch, dus dat is geestig.
Ik vind hem leuk.
Dan de KPN, want die gaat de oude koperlijnen uitzetten. En dan wordt het internet voor veel klanten al snel een tientje per maand duurder. 30%.
Hè, wat? Hoe? Ja. Hè? Nog één keer.
Ja, normaal hebben we het over glasvezels, steeds sneller.
Ja.
Maar KPN die wil niet en het oude... koperdraad en het glasvezel onderhouden naast elkaar. Dus waar ze nu glasvezel hebben gelegd, daar gaat de oude DSL-lijn die gaat uit.
Aha.
En
alleen uit of ze trekken hem niet uit de grond, hè, denk ik.
Nee, ze zitten gewoon, ze gaan hem niet meer onderhouden. Nee, ja, en het zijn echt hele oude verbindingen soms nog. Weet ja. je, vroeger gewoon door de PTT gelegd. Van belastinggeld.
PTT Telecom.
En omdat dat dus ook van belastinggeld was gelegd, was het gebruik van die verbindingen gratis. Weet je wel, allemaal afgedwongen en zo. KPN moest concurrenten gratis toelaten op dat netwerk. Dus was de concurrentie best wel groot.
Maar die hadden glasvezels, dat was van KPN zelf, of wat?
Ja, precies. Dus glasvezel is door ja, wel KPN Netwerk. Je hebt KPN Netwerk en KPN Consument.
Ja.
Ja. Nou, KPN Netwerk heeft het aangelegd. Het moet terugverdiend worden. Het is ook wel toegankelijk voor concurrenten. Maar de concurrentie is lang niet zo groot, omdat het dus terugverdiend moet worden. Dus in de praktijk zijn eigenlijk meestal de abonnementen van KPN het voordeligst. Omdat dezelfde snelheid bij de concurrent is vaak een paar euro duurder. En dat is dan waarschijnlijk gewoon het doorbrekende verbruiksgeld.
Maar terug naar die koper?
Terug naar die koper. Stel je hebt een 100 mbps verbinding bij Odido, bij Ufone of zo. Dan betaal je bijvoorbeeld €32,50 per maand. Voor die 100 mbps.
Ja.
En als je dan straks naar diezelfde 100 mbps wil... bij je huidige provider over glasvezel... omdat dus die DSL uitgaat... dan betaal je zo een tientje meer.
Huh.
Want dat is daar de ondergrens.
Zo.
En is het dus zo dat in veel gevallen... de KPN-verbinding nog het goedkoopst uitvalt ook. Waarbij je dan toch een beetje een vies gevoel krijgt.
Mag KPN het zomaar doen trouwens dan? Het lijkt mij...
Ja, dit mag, ja.
Ik bedoel... Oh, die oude koperdraden. Ik bedoel, ja.
Ja, dit is allemaal ruimschoots aangekondigd.
Oké.
Okay. Ja, je krijgt ook 3 jaar voordat de koperlijn uitgaat, krijg je bericht. Dus het is niet dat je van niks weet. Er zijn mensen die zeggen dit is raar, want KPN heeft inderdaad wat concurrentie.
Voor veel consumenten is het natuurlijk helemaal nieuw.
Voor veel consumenten is dit nieuw. Ja, en het is raar. Er is wel naar gekeken door de autoriteit Consument en Markt. Die dus dit soort dingen namens de consument als waakhond toezichthouder moet beoordelen. En die heeft wel gewoon gezegd dat de gang van zaken die KPN doet met het
oplopen
van andere glasvezelaanbieders en zo, is geoorloofd. En dit is een logisch gevolg. Ja, het is ook vooruitgang. Maar dit specifieke voorbeeld is wel een beetje...
zuur.
Ja, wrang. En dan is de vraag van, moet dan iedereen overstappen naar KPN? Nou, dat is nog steeds maar de vraag. Want heb je ook andere abonnementen, bij bijvoorbeeld Odido of Youfone of wat dan ook, dan is vaak stapelen alsnog voordeliger.
Hmm.
Weet je wel, dan krijg je van die stapelkorting. Dus het zou kunnen dat je alsnog gewoon goedkoper uit bent door te blijven, maar je gaat alsnog dan wel wat meer betalen dan nu voor dezelfde snelheid.
Hmm.
En als je dan gaat vergelijken, en daar zullen ze allemaal wel op aansturen, dan zie je van ja, voor een paar euro per maand kan ik van 100 naar 1000 MB. Laat ik dat dan maar doen.
Ja. Ja. Nou, daar krijg je geen spijt van trouwens. Maar,
nee, dat niet.
Ja, het voelt wel een beetje als een trap.
Ja. Ja, het hoofdpijndossier van dit jaar lijkt eindelijk te zijn afgerond. En dan heb ik het natuurlijk over Van Moof. In juli ging het bedrijf failliet. In september werd bekend dat het werd overgenomen door het Britse Lavoie. Of hoe moeten we nou noemen?
Nee. Lavoie?
Ja, nee. Een merk van McLaren. En nu is er eindelijk meer informatie over de toekomst.
Ja, trouwens niet van McLaren Tech. Het is niet de McLaren zoals je dat kent, hè?
Nee, van de auto's.
Nee. Van Moof, dus die mensen die het hebben overgenomen, die hebben een teken van leven gegeven. Die hebben een post geplaatst op hun supportpagina.
Mm-hmm.
En daarin beloven ze weer volop onderdelen te gaan maken. Ook voor bestaande fietsen. Nou, dat is winst.
Ja.
En het lijkt er ook op dat meer fietsenmakers straks aan die onderdelen kunnen komen.
Dat is fijn, ja.
Oké, dat is ook fijn. Dan de productie en verkoop van bestaande modellen. Die wordt weer opgestart. Al is nog steeds niet dan precies duidelijk welke modellen. Ik schat dat ze, ja, als ik hun was, zou ik de S3 dumpen. Maar
ja.
De S4 en 5 zou ik wel doen.
Ik zou misschien S4 ook niet doen. Hoewel, misschien is het weer economisch handig om die S4 te doen. Omdat je dan toch die onderdelen wil blijven maken.
Ja, en die is iets goedkoper natuurlijk.
Ja, precies.
En ze zeggen ook te werken aan nieuwe fietsen. Sowieso. Daarnaast beloven ze meer transparantie. Ja. En er komen ook vaker dan updates over de gang van zaken. Dus dit eerste bericht zal dan de eerste van velen moeten worden.
Ja.
Maar goed, er is helaas niet voor iedereen goed nieuws. Want zoals verwacht hebben klanten geen garantie meer op hun eerder gekochte fiets.
Ja.
Dus ook al kan je S3 straks wel weer gerepareerd worden, dan moet je het wel zelf betalen. Ja, het is goed om weer een teken van leven te lezen.
Ja.
Maar ik heb wel een beetje zoiets van eerst geloven dan zien. Ik ben er niet helemaal
overtuigd. Volgens nog eens de glans een beetje ervan af.
Zo.
Moeten we even terugverdiend worden.
Ja.
Ja. Ja, dus laat maar zien jongens.
Ja, kom op.
Ja, nog zo'n afgesloten saga. Microsoft mag Activision Blizzard eindelijk overnemen. De laatste dwarsligger was het Verenigd Koninkrijk en die zijn nu akkoord. Daarvoor moest Microsoft wel de streamingrechten van Activision Games voor de komende 15 jaar aan Ubisoft overdragen. En er zijn beloftes gemaakt over de beschikbaarheid van Call of Duty op PlayStations. En ook op de Nintendo en zo.
Dat op zo'n hoog niveau is overleg is.
Ja, dat is...
Over Call of Duty, hè?
Ja, dat is het stomme. Het is best wel interessant ook. Het is een hele grote overname. $69 miljard of zo uit mijn hoofd. De grootste tot nu toe in de game sector. En er zijn allemaal vermoedens over wat dit dan betekent. Alleen als je als toezichthouder wilt dwarsliggen, dan moet je een concrete stok hebben om mee te slaan. En dat is dan stom genoeg zoiets als, oh, maar Call of Duty is een hele grote game. En iedereen denkt dat het dan echt over Call of Duty gaat, maar dat gaat het niet echt. Nu is het toch rond. Er zijn genoeg beloftes gemaakt rondom dit vraagstuk. Want inderdaad, de enige die echt vooruitkeek waren de Britten. En die zeiden, ja, maar wacht eens even. Wat betekent dit dan op vlak van streaming? Streaming is nu nog geen groot onderdeel van de gamingmarkt. Sowieso, weet je wel, als je momenteel bekijkt, koopt Microsoft hier ook geen meerderheidsbelang in de grote gamemarkt mee, bij wijze van spreken. Maar de angst bestaat, wat als wij dit toestaan? Microsoft blijft dit doen en over 10 jaar is streaming ineens wel interessant. Heeft Microsoft dan achteraf gezien niet hier al een voordeel gekocht?
Ja.
Dat was een vraag. Nou, kennelijk, het Verenigd Koninkrijk stelde die vraag en die is dus gerustgesteld met die
Hoe zie jij dit? Vind je dit goed nieuws?
Ja.
Slecht nieuws? Weet je het niet goed?
Ik vind het op korte termijn is waarschijnlijk goed nieuws. Want vanaf volgend jaar gaan alle Activision Blizzard games komen op Game Pass. Nou, dat is leuk natuurlijk.
Voor de Xbox?
Ja. Alleen dan is de vraag, gaat dan de prijs van Game Pass niet omhoog? Ja. Het aanbod precies. Wordt steeds groter natuurlijk. We zien het nou ook
zou
bij
World of Warcraft erbij zitten, denk je?
Ja, dat vraag ik me af. Dit zou wel leuk zijn. Daar moet je nu natuurlijk al maandelijks voor betalen. Best wel fors ook.
Dan wordt die Game Pass waarschijnlijk 2 keer zo duur.
Ja. Nou ja, misschien krijg je een extra Game Pass met zulke soort MMO's erbij. Dat zou wel leuk zijn. Ik zou zelf persoonlijk ook heel graag een console-vriendelijke versie van World of Warcraft willen. Want nu heb je er een PC voor nodig. Ja, is dit goed nieuws? Dat moeten we nog maar gaan zien. Die beloftes op het gebied van streaming zijn wel goed. Die geven misschien ook een beetje aan wat Microsoft van streaming verwacht. Kan je ook zien hoe verder van tevoren dus eigenlijk wordt geschakeld. Dus maar als je een beetje koffiedik kijkt, dan verwacht Microsoft dus pas over 15 jaar een dermate volwassen streamingmarkt dat er geld verdiend gaat worden.
Hmm.
Alleen zij sorteren daar nu al op voor, weet je wel. Zij zijn nu de eerste en grootste met een ruim abonnementsmodel waar iedereen enthousiast over is.
Hoe kijken er trouwens met dit nieuws, even los van streaming, maar hoe kijk je dan naar de strijd tussen Xbox en PlayStation?
Ja, die is wel interessant, want PlayStation die heeft nu een heel duur abonnement, wat heel beperkt is, met heel weinig streamingmogelijkheden, zeg maar los van op de PlayStation zelf, terwijl eigenlijk is streaming vooral boeiend op een ander apparaat. Want dan heb je veel meer potentiële klanten. Als je straks op elke smart TV een Xbox app hebt, wat echt wel de bedoeling van Microsoft is, daar zijn ze volop mee bezig. Ja, dan zijn dat allemaal potentiële klanten.
En als je dus jij denkt, hè, want nu is nog steeds PlayStation is koning.
Ja, zal nog wel even zo duren.
En de Xbox heeft het nooit ingehaald. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar misschien met streaming, waar precies. Microsoft nu op voorsorteert.
Ja.
Zou het wel
Microsoft speelt echt het lange spel hier. Ze investeren in de toekomst. Ja, want als je het uitrekent, dan kom je natuurlijk niet uit.
Dat is ook een mooie titel trouwens voor een podcast, hè?
Ja.
The Long Game.
Ja, nee, maar dus ik denk, zij willen dit. Als je $69 miljard, dat heb je niet zomaar terugverdiend met die,
zo.
Met die tientjes die mensen. En vaak, iedereen kent ook de truc voor Game Pass voor 2 jaar voor 1 euro of zo. Nou, dat zijn allemaal van die trucs.
Vraag maar even aan Disney of ze Marvel al hebben terugverdiend in Star Wars. Nou, Star Wars wel, geloof ik. Maar...
Nou ja, Marvel was heel goedkoop, hè?
Verdomd. Ja.
Ja, Star Wars was duur, volgens mij. Daar is George Lucas slim geweest. Nee, maar weet je, dit is ook zoiets wat ze pas op de lange termijn gaan terugverdienen. Ja, zij geloven heel erg dat zij op streaming wel kunnen gaan winnen. Omdat ze natuurlijk ook al die servers hebben.
Ja.
Cruciaal, want streaming...
Sony niet heeft.
Nee, precies. Sony heeft zelfs een deal met Microsoft. Al die Sony streaming verloopt via Azure servers.
Ja.
Dus... Het zou best wel eens kunnen dat als dit gaat aantikken... Ja, dat je gewoon straks zegt van ik zou wel gek zijn om...
Waarom zou trouwens, dat hoor je dan heel vaak... bij dit soort, als het over zulke grote spelers gaat en belangen... Ja. Moet Apple Sony PlayStation niet overnemen? Altijd bij dit soort discussies dan komt de vraag... moet Apple het niet overnemen?
Ja.
Om in één klap een speler te zijn? Nou ja.
Ja, ik denk het niet.
Nee, dat gaan ze niet doen.
Ik denk het niet. Ik denk sowieso, lees je vaak dat die Japanse bedrijven terecht ook te trots zijn om zich te laten overnemen door een Amerikaan. Nou, doe dat ook vooral niet, hoop ik. Net als Nintendo wordt ook wel eens over gesproken. Dat is, als je het plat slaat, is Nintendo helemaal niet zo heel veel waard. In geld uitgedrukt. Cultureel gezien, als je het aan mij vraagt, de belangrijkste speler in de gamemarkt. Ja. Alleen zij hebben gewoon hun eigen niche nu uitgebeiteld eigenlijk. Waarin zij niet de snelste, de grootste, de beste moeten zijn... maar zij zijn eigenlijk altijd de leukste.
Ja, ja.
Nou, dat is ook een hoop waard. Maar inderdaad, in het hanengevecht tussen Sony en Microsoft... is Sony nu de grootste. Dit kan over 15 jaar inderdaad heel anders zijn. Ja, dan sluiten we af met een lijstje. Altijd leuk. Vorige week maakten we, net als elke week, een Bright Stuff-lijst. Deze keer met misschien wel de belangrijkste gadget van allemaal... de premium smartphone.
In ieder geval een smartphone, ja.
Ja.
Maar dit keer inderdaad de dure, hè?
Ja.
We hebben er wel even over lopen sparen natuurlijk. Want
Wij
doen dat vaak samen, hè, die lijstjes. Ja, er zijn wel een paar usual suspects. Met De Samsung Galaxy S23 Ultra.
Ja.
Die is al bijna weer aan een vervanger toe. Een paar maandjes.
Ja.
De iPhone 15 Pro Max.
Ja.
Die is natuurlijk veel recent.
Is ook leuk. Van beide modellen gewoon eigenlijk de duurste variant.
Ja.
En dat doen we niet elk jaar.
Maar... bij de iPhone dit jaar wel. Ja, ja, klopt. Al moet ik zeggen... de 15 en 15 Plus. 15 Plus natuurlijk, is wel de batterijkoning. Ja, die zijn niet slecht. Nee. Maar goed. Nee, we raden toch de 15 Pro Max aan.
Ja, camera's.
Ook heel recent, de Pixel 8 Pro.
Ja.
Net verschenen in Nederland. Maar dan, ja, want dat zijn misschien natuurlijk een beetje de drie... nou ja,
inmiddels wel, ja.
Die je mag verwachten.
Ja.
Welke hebben we dan nog meer? Want we hebben er vijf.
Ja, de Xperia 5.
Mark 5.
Precies.
Ja.
Vinden we een leuk ding. Slank toestel, ja. Afwijkende beeldverhouding. Geen 16:9 zoals je weet, maar 21:9.
Ik vind het ergonomisch nog steeds heerlijk.
Ja, mooi langwerpig ding. Zitten ook leuke camera's op. Twee stuks dit keer. Maar ze hebben eigenlijk dezelfde truc gedaan als Apple wat betreft de telelens. Dus op de normale iPhone zitten ook twee lenzen, maar dan 48 megapixel en een crop zit hier ook op. Is ook een beetje gericht altijd op fotograferen met iets meer mogelijkheden dan standaard op je Android-toestel.
Ja.
Ook altijd zo'n fotoknop, vind ik ook wel een pre.
Ze hebben bij Sony natuurlijk ook die ervaring met de Alpha-lijn, de fotografielijn. Ja.
Precies, daar komt dat Mark ook vandaan. Dat is meer richting elkaar gekropen. Je expertise zit er ook een beetje in. Dus dat vinden wij een hele leuke alternatief. Als je zegt, van, ik heb helemaal geen zin in een Galaxy of een Pixel.
Nee.
Ja, Xperia. Maar
goed, dan hebben we er vier.
Ja.
Wat is dan nummer vijf, jongen? Drumroll.
Ja, we hebben... de Galaxy Z Flip 5. Ja.
Een vouwtelefoon?
Een vouwtelefoon, ja. Wij vonden het eindelijk wel eens waard om die gewoon aan te raden. En dan wel de Flip. En ook waarom? Bram was bijvoorbeeld ook dit jaar voor het eerst echt enthousiast over die Flip.
Dat scherm aan de buitenkant is veel groter geworden.
Dat scherm aan de buitenkant is eigenlijk de doorslaggevende factor. Dat is ook gewoon leuk. Want wij vinden die foldtelefoons vaak toch te groot. Omdat het nog steeds voelt in je broekzak als twee full-size smartphones op elkaar. Nou, mensen die misschien een telefoon van werk hebben en wel eens twee telefoons in een zak steken, die weten meteen hoe niet handzaam dat is. En dat is het wat ons betreft niet waard, over het algemeen, om dan aan de binnenkant een heel groot vierkant scherm te hebben. Ja.
Nee.
Het vierkant wordt meestal niet eens benut door een grote video of zo.
Nee. Nou ja, er was trouwens nog wel één kandidaat en... ja, daar gaan we binnenkort wel naar kijken.
Ja, dat is er zo één.
Ja, precies. Alleen, dat is... ik zal hem al verklappen. Ja, ja. De OnePlus Open heet die. Leuke naam. Maar dat is inderdaad een vouwtelefoon in de categorie van de Galaxy Fold. Je hebt een normale smartphone en die klap je open tot een kleine tablet. Dus niet een halve smartphone die je openklapt tot een hele smartphone... Nee, een hele smartphone die je openklapt tot een tablet. En in een veel handzamer formaat, want hij lijkt, het is volgens mij 1:1, er is ook een Oppo-versie van, de Find N2 of zoiets is het.
Ja, zoiets. Sexy naam.
Nou ja, die hebben ze gewoon rebranded tot OnePlus Open. Maar dat is een heel fijn, compact formaatje. Gewoon dus de als die dicht geklapt is, dat is een heel lekker maatje.
Behalve de lens achter. Die is toch wel...
Dat is zo'n wasmachine deur, is het weer, zeg maar. Dat is wel jammer, ja.
Ja, maar vooralsnog vinden we de Flip toch de leukste tot nu toe.
Voor nu zeker, ja.
Ook het meest volwassen, toch wel. Ja, dat schermpje aan de buitenkant is inderdaad groot genoeg om iets aan te hebben. Meer dan een halve notificatie die er net wegvalt. Je kan er echt wat op lezen. Bram zei ook, dan maak je die telefoon gewoon minder vaak open. Dat is ook vaker, vind ik, noem ik als een voordeel van een smartwatch. We weten allemaal hoe onnozel we zijn. Als je inderdaad eenmaal een telefoon opent om iets te gaan doen...
Dan ga je voor de bijl.
Ja, dat ken je zelf ook wel. Even iets opzoeken. 10 minuten later zit je allemaal andere dingen. Wat ging nou ook weer doen? Wat ging ik ook weer opzoeken?
Dat heb ik zo vaak. Volgens. Ja. Echt gênant.
Ja, ik heb dat heel vaak. Dan sta ik gewoon ergens in de hal of zo.
Ja, ook helemaal...
Op pauze.
Een beetje verwonderd.
Vaak denken aan om maar weer terug te komen voor World of Warcraft. Toen ik net World of Warcraft speelde, zag je vaak poppetjes zo plomp verloren in de wereld staan. En die waren dan AFK. Nou, nu zie je dat in de echte wereld vaak. Gewoon mensen in het park zo halverwege een pad gewoon even op de telefoon
staan. Zou er een relatie bestaan tussen intensief smartphone gebruik en een soort vorm van vroege dementie?
Ja, daar komen we pas later achter.
Nou, gaan we eens even opzoeken.
Is het asbest van onze generatie. Ja, tot slot, zoals altijd, onze tips.
Nou, je krijgt maar twee dit keer, hè? Want ja, maar twee. Is het twee, hè? Nou, weet je wat, ik maak hem een beetje samengesteld dan. We staan weer een beetje op de rand van een... Nou ja, heb je eigenlijk seizoenen in een streamingland? Nou, ja, een beetje feestdagen wel en een beetje mid-season. En, maar goed, net als het weer en het seizoen zijn we een beetje op een kantelpunt. Dan zijn we alweer weer wat nieuwe series gestart.
Ja.
Er staat heel veel trouwens, staat er, is er in petto in januari. Dat wordt een...
Ja.
De schrijvers staken al niet meer. Dus nou, er wordt een hoop ingehaald, geloof ik. Maar...
Ja, en ze hebben dat ook een beetje op de lange baan geschoven... in de hoop dat dan ook de staking met de acteurs is opgelost.
Voilà.
Want die acteurs, en dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk heel schraal... maar die acteurs, die wil je normaal je serie laten promoten. Met allemaal leuke interviews en zo. Ja, dat doen zij niet als zij staken. Zij doen niks, zij doen geen promotie.
Nee, je hebt die film van Martin Scorsese bijvoorbeeld... die man is 80 inmiddels. Die moet dus in zijn eentje, nu loopt hij de kar te trekken.
Ja.
Met al die press junkets.
Ja, het zal wel moeten. Ja,
grappig. Maar goed, ik wil even naar de series dus. En nou, er zijn allemaal wat nieuwe series van start gegaan... of nieuwe seizoenen. Ik licht er een paar uit. Op Amazon Prime... ik weet niet, die is voor mijn gevoel maanden van de radar geweest. En opeens zijn ze weer. Maar goed, nieuwe serie daar, Gen V. En dat is weer een afgeleide van...
The Boys.
The Boys, precies. Ja. Hè? Een soort die absurdistische superhelden. Waarbij de superhelden eigenlijk helemaal geen held zijn. En vooral ook best wel assholes.
Misschien de meest realistische...
Ja.
Helaas, platgeslagen. Oh ja, natuurlijk zou ze zich zo gedragen.
Ja, ik vind het heerlijk, die serie The Boys. En
tuurlijk zou iemand met superkrachten er een contract bij tekenen. Ja. Tuurlijk.
Maar goed, Gen V, dat is dan een soort... waar de nieuwe generatie wordt klaargestoomd. Echt ook op een college.
Ja, een soort Zwijnstein met superkracht assholes.
Ja. En er gebeurt natuurlijk weer van alles. En de blood and guts, die vliegt weer tegen de lens aan... Ja, ik vind het wel leuk, stiekem, geloof ik. Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Het haalt het niet helemaal bij de boys. Het is iets meer high school level, maar...
Tussendoortje.
Ja, best goed weg te kouwen, ja. Op Disney+, Loki. Nieuwe seizoen, tweede seizoen van Loki. En dat is best wel een grote titel voor de streamer daar, voor Disney.
Ja.
En... Ben jij bij of niet?
Nee, want ik ben toch een beetje, ook na Secret Invasion, ben ik toch een beetje afgehaakt. Want ik krijg het gevoel dat gewoon elk van die series, en dan moet jij maar zeggen of dat nou bij Loki ook is, het voelt allemaal als het midden. Het is een verhaal waar je een hoop voorgeschiedenis voor in je hoofd gesteerd moet hebben. Waar zijn we ook alweer? In welke fase? Waar zitten we? Vaak kijk je dan zo'n heel seizoen uit. En dan denk je van, ja, maar waar ben ik nou eigenlijk verder gekomen? Het is soms vermakelijk, maar je denkt, waar is het grote verhaal nou opgeschreven? Wat je vroeger inderdaad in de hoogtijdagen van de Marvel Cinematic Universe... had je toch bij elk van die films wel van, oh shit, dit is wel een hele stap gezet. Wat is er nou weer gebeurd?
Nou, het is duidelijk dat de series van Marvel het niet halen bij die eerste fase van de films.
Nee.
Dat waren allemaal successen.
Ja, en ze mogen ook niet, lijkt het. Het lijkt of ze geen grote slagen...
Nou ja, en nou, maar ook verhaaltechnisch. We zitten nu natuurlijk een soort een rare overgang van Thanos, de ultimate bad guy, naar Khan. De nieuwe ultimate bad guy dadelijk.
Ja.
Maar daar zijn we nog niet. Dus we zitten nu allemaal met die complexiteiten en die multiverses. Maar anyway, terug naar Loki dan. Is ook heel... want dat was natuurlijk een personage uit de Thor-films.
Ja.
Van Asgard. En
fan-favorite wel.
Ja. Die acteur is ook geweldig. En Owen Wilson heeft ook een grappige rol in die serie. En het eerste seizoen was dat je denkt van... Oké, nou, een beetje weird. Maar nou, oké, vooruit. Best leuk. En het tweede seizoen met inderdaad alles wat er... recent is gebeurd met inderdaad Secret Invasion, waarvan ik daar de eerste aflevering al dacht van, ja, waar zit ik nou te kijken, man?
Nou, ik heb doorgezet. Ik dacht aan het eind echt van, ja, maar wacht
even. Je hebt hem helemaal uitgekeken?
Ik heb hem uitgekeken. Jezus. Er gebeurt van alles. Je denkt, what's the point? En in de laatste ongeveer 3 minuten van het hele seizoen? Van het hele seizoen noemen ze wat dingen die, zeg maar, terugslag hebben op het grotere verhaal. En die zijn buiten beeld gebeurd. Dus dan wordt even gezegd van, oh ja, dit en dat is trouwens gebeurd. Oké, doei. Dat je denkt, nou, sorry, hè? Had dat dan laten zien? Want dit doet nergens op.
Nou ja, ik was daar zo op afgeknapt. En sowieso veel recente series eigenlijk ook wel. Nou, de films. Nou, ja, ik licht er eigenlijk best wel uit.
Ja.
Dus een soort die connectie met het grotere backstory.
Ja.
Dat heb ik eigenlijk al opgegeven. En je kunt in die zin ook prima naar Loki zo kijken. Ja, ik ben er toch niet helemaal over uit. Want het is wel een beetje een soort ingewikkeld. Wat ik wel voor de serie vind pleiten, is dat het is een beetje Wes Anderson-esque.
Oh ja?
Ik gewoon qua, weet je, het een beetje die soort retro science fiction,
ja, precies.
Styling. En dat vind ik eigenlijk wel allemaal heel erg leuk.
Ja, dat bureau buiten de tijd. Waar zij,
ja, de TVA. Yeah. Ja. Maar qua verhaal verder, moi. Ja, ik weet het nog niet. Ik vraag me, ik denk niet dat ik het ga uitkijken. Dan tot slot eentje. Nou, die heb ik al bijna in één avond doorheen gejast.
Uh-huh.
Dat is op Netflix Castlevania.
Ja.
Maar dan een nieuwe serietje. De Nocturne heet die. Dus een spin-off van de originele Castlevania. Wat weer een spin-off was van de games.
Ja.
En ja, die gaan gewoon zeg maar op dezelfde sterke voet verder, ja, als waar Castlevania is opgehaald. Ja,
dus anime-stijl, heel gewelddadig.
Ja, heel gewelddadig. Maar tegelijkertijd heel lieflijk getekend soms. Met, ja, heel veel aandacht voor vlindertjes en bloemetjes en zonlicht. En
ja,
heel pittoresk soms. Maar ja, dan kijk je even om en dan is er een of ander gigantisch geschapen monster wat opengereten wordt.
Ja, want het is ook weer deze
van zijn schedel tussen aars en dan...
En is het tijdens de Franse Revolutie, toch?
Ja, dat is een beetje weird, maar ja, het is ook wel weer grappig. Het, ja, is inderdaad gesitueerd dan in de tijd van de Franse Revolutie.
Er is en altijd dan, een Belmond.
De marquise, dat is ook een blijk een vampier. Het is een beetje van strijd tussen de vampiers en de edelen, want die, ja, voelen zich bedreigd door het volk vanwege de revolutie. En uh-huh, hoeken dan op met vampiers. En,
tuurlijk.
Nou ja, het wordt één grote teringzooi en het is heerlijk.
Altijd, er is altijd een Belmond en die...
Ja. Ja, dat is een soort familie van allemaal vampierjagers.
Ja. En, die eigenlijk niks kunnen. Die hebben geen superkracht of zo.
Maar een hele sterke zweep.
Ja, die slaan al die vampiers helemaal ondersteboven. Ja. Het is wel mooi.
Ja, en er zit ook altijd een soort tovenaarsmaatje bij. Een dame dan meestal. En dan, ja, nou ja, kijk, als je het zo beschrijft, dan slaat het natuurlijk nergens op.
Nee, maar het kijkt echt heerlijk. Ik, ja, ben nou, omdat dit eraan kwam, want ik ben hier nog niet aan begonnen, ben met die oude serie weer opgepakt. Dat was het derde seizoen of zo, volgens mij. Ja, dat is ook heel leuk. Met Alucard, weet je wel.
Die had ik allemaal al gezien.
Ja, het is geweldig. Goed gedaan. Het is leuk dat ze...
En
dat,
ze hebben een half uur per aflevering. Hè? Ja, dat is ook nog lekker fijn.
Ja, het is leuk tussendoortje steeds.
Dus dat was hem.
Ja, nou leuk.
Castlevania Nocturne.
Genoeg kijktips. Ik heb een game tip. Zou je niet verbazen. Spider-Man 2. Hij komt eind deze week uit voor de PlayStation 5. Ja, ik kon hem de afgelopen tijd al spelen voor een review op Bright.nl. Die zullen we ook linken in de show notes. En het is weer het is toch een topgame geworden. Niet zo vernieuwend als wat andere grote games dit jaar. Maar gewoon sterker op alle punten van de vorige games. Een chockvolle Spider-Man game. Ja, twee Spider-Mannen. Mannen.
Oh, de zwarte en de rood-blauwe bedoel je? Of?
Ja, ja, die zitten er allebei in. Ja, ze bewegen nog sneller en soepeler. Dit is de eerste Spider-Man game die alleen voor de PS5 verschijnt. Dus die kan ook volop gebruik maken van die technische mogelijkheden. Ja, dat merk je. Het is technisch een hele indrukwekkende game. Raytracing staat bijvoorbeeld aan in alle speelmogelijkheden. Als je een beetje een nieuwe tv hebt met 120 hertz, dan ben je helemaal blij. Want dan kan je de native 4K-versie in unlocked 40 frames per seconde spelen met raytracing en alles. Nou, het ziet er fenomenaal uit. En omdat die PlayStation 5 dus ook zo snel kan laden, ja, gebeuren er dingen. Er zijn gewoon vijanden en die gooien jou, want deze game is toch groter. Je hebt nog steeds New York, maar je hebt nu ook... Manhattan, of naast Manhattan heb je ook Brooklyn en Queens.
Five boroughs, zeg maar.
Ja, dus die East River zit er nou ook bij. Nou, je wordt gewoon over die East River gegooid. Gewoon hop, in-game. En dan moet je weer terugslingeren. En je kan ook vliegen en je hebt extra boosts en zo. En nou, het is voor het eerst vind ik het echt voelen dat je zo snel volop, volle snelheid kan bewegen als Spider-Man in de films. Huh. Gewoon echt niet normaal hoe snel. En ja, de fast traveling is ook fantastisch gedaan. Alles is meer gestroomlijnd.
Het verhaal hij is zei leuk. Vandaag al, want we hadden het er bij de koffie even over. Dat fast travel doe je niet, want je vindt dat vliegen zo leuk.
Ja, het vliegen is zo leuk. Het vliegen is echt heel leuk. Want je kunt dus inderdaad, je hebt vleugeltjes aan je pak. En dan kun je de luchtstromen tussen de wolkenkrabbers kun je pakken. En dan vlieg je zo. Nou, het is zo leuk. Ik krijg er geen van.
Dit is gewoon een 60 euro game natuurlijk, toch?
Of nee, 70 inmiddels.
70 inmiddels ja, al.
Jeetje. Tuurlijk.
De digital version ook?
Ja, juist. Ja.
Oh.
Nee, vaak ben je inderdaad er wel iets goedkoper uit als je op een schijfje koopt.
Oh, is dat juist omgedraaid?
Ja, is inmiddels omgedraaid. Ja, want daar is nog concurrentie in de winkel. In het digitale. Sony is de enige team die daar digitaal verkoopt.
Oh, wauw.
Ja.
Grappig.
Leuk, hè? Ja, dan zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen met een podcast @bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En luister je op Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Dat vinden we leuk. Tot volgende week.
Bye.